Het moet zo'n 120 jaar geleden zijn dat Sir Robert Anderson, directeur van Scotland Yard in de dagen van Jack the Ripper, dan weet u wie dit is, dat Sir Robert Anderson, die betrokken was bij de productie van serie boeken onder de titel The Fundamentals of the Christian Faith, die schreef een boek, een werk, te kort heruitgegeven, te later opgenomen in een veel uitgebreider boek, maar onder de titel The Buddha of Christendom. En om even weer terug te schakelen, die serie boeken onder de titel The Fundamentals, dat ging over de basis, de fundamentele waarheden van het christelijke geloof. En daar is de term fundamentalisme uit ontstaan. Dus met trots beschouw ik mijzelf als een fundamentalist, zodat u weet waar het over gaat. Tegenwoordig gebruik ik die term voor allerlei vreemde religies, maar dat is een gestolen uitdrukking. De uitdrukking komt hier vandaan. Het was in de tijd van de opkomst van wat wij in Nederland populair noemen de vrijzinnigheid. Toen vond iemand in Amerika nodig om daar eens wat tegen te doen. Die stelde een paar miljoen dollar beschikbaar, zoiets. En allerlei mensen hebben daar een bijdrage aan geleverd, aan apologetisch werk met betrekking tot de Bijbel. Het is nog steeds zeer waardevol, het is het te krijgen. Ik geloof dat je het ook gewoon op internet kunt lezen tegenwoordig. Weet ik niet precies. Maar die Sir Robert Anderson die schreef dus een werk onder deze titel, De Buddha of Christendom, en de strekking daarvan is, ik heb met een paar woorden samengevat, dat men geneigd is, geneigd was in die dagen, om van Jezus een figuur te maken zoals Boeddha is in het boeddhisme en zoals Confucius er een was in het Confucianisme. Enzovoort. Zo'n figuur die dan in de geschiedenis ergens opduikt, en dat schijnt dan iemand geweest te zijn die dan toch wel wat revolutionair was, of dan weer juist niet, maar in ieder geval die wat teweeg gebracht heeft, waardoor zo iemand terechtgekomen is op de bladzijde van de geschiedenisboeken. Zomaar uit het niets kwam hij en verdween ook. Sommigen wordt dan geleerd dat ze nog terugkomen.
Ja.
Nee, niet alleen van de Heer Jezus. Het boeddhisme verwacht ook de komst van de nieuwe Boeddha. Maar, en over de islam zeg ik maar even niks, maar daar bestaat dezelfde gedachtegang ook. Dat doen we weer. Maar een mens die dan zo op het toneel verdwijnt, en die dan wat nieuwe ideeën leert, nieuwe leringen brengt, of wat het ook maar wezen mag, enzovoorts. En dat heeft men gemaakt van Jezus, zei hij. En ik denk dat de man gelijk heeft. En ik denk dat we dat in onze dagen nog steeds zo zien. Maar het is natuurlijk toch heus zo dat wij Jezus, met excuses voor het weglaten van de titel, dat wij Jezus kennen alleen maar uit de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat hij niet van alles ook elders wel genoemd is. Al zijn die schriften, als je het zo mag noemen, dan dikwijls toch weer omstreden omdat men dat liever niet heet. Maar wij kennen hem alleen uit de Bijbel. Al zijn er misschien die menen dat ze hem kennen met de Bijbel dicht. Die zijn er ook. Die denken dat ze Jezus kennen omdat hij rechtstreeks tot hen spreekt, of rechtstreeks zich aan hen openbaart, of in de kamer verschijnt, of wat soort verhalen daaromtrent dan ook maar zijn. Die verhalen ken ik ook. En als ze waar zijn of niet, maakt weinig uit, omdat de consequenties daarvan, die zijn toch gewoon nul. Daar zit je ook helemaal niks mee op. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij hebben de Christus der Schriften. Dat is een min of meer Bijbelse term. En de discussie daaromtrent, die werd aangezwengeld zojuist al door broeder Arie Ronkes. Van die wij hebben, die tong van, die kan ik niet nadoen. Maar Dus dat probeer ik ook tot die ideeën te nemen. De heer Jezus zelf vroeg aan zijn tijdgenoten: wat dunkt u van de Christus? Ik weet niet of het precies zo in de Statenvertaling staat, maar het is een boek van iemand anders die ook bijgedragen heeft aan het fundament. Dat was Bettex. Dat was het Bettex. Ik schreef een boek onder die titel: wat dunkt u van de Christus? Maar het is de vraag die de heer Jezus stelt: wat dunkt u van de Christus? Van wie is het te rekenen? Nou ja, er staat dan: wiens zoon is hij? Want vroeger, dat mag nu niet meer, maar vroeger was je erfelijk belast. Want je identiteit die je was, werd in hoge mate bepaald door je ouders. Door de familie waarvan je afstamde. Dat is nu niet meer zo. Ze hebben gezegd dat alle mensen gelijk zijn, dat er geen verschillen zijn. En dat afkomst ook geen verplichtingen, geen zegeningen, geen gebreken, geen tekortkomingen, geen voorrechten met zich mee zou brengen. De laatste die dat heeft overleefd is onze koning. Dan mag u niet. Omdat het ernstig is. Ja, dat vind ik ook, ja. Dat vind ik ook. En ik moet u zeggen dat ik denk dat als mijn vader niet was rondgetrokken bij een tent door het land, onder andere dan, dat ik hier nou ook niet stond in deze tent. Dat denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar dat is tamelijk zeker, eigenlijk wel. Dat wordt toch echt wel mede bepaald door enige erfelijke belasting. Laat de vissers het niet horen. Want die hebben zo'n eigen erfelijke belasting. Maar dat even te zijn. Waar het om gaat, simpelweg is dit. Dat als u de Heer Jezus wilt leren kennen, dan kan dat prima fundamenteel slechts uit de Bijbel. En de uitdrukking, de Heer Jezus leren kennen, wel, ik ben van klassiek, orthodox, evangelische huizen, alles met hoofdletters. En dus wij werden geacht aan elkaar te vragen: kent u de Heer Jezus? Dat is de vraag. En de bedoeling was niet: weet u wie dat is? Zelfs niet: wiens zoon is hij? Maar meer dan dat. Want kennen, ook in het Nederlands, heeft fundamenteel de betekenis van deel hebben aan. U weet wel, Abraham kende zijn huisvrouw. Dat u niet denkt dat het de vreemde was, maar waarom staat zoiets in de weg? Abraham kende zijn huisvrouw. Dat gaat over gemeenschap, ja. En als Paulus zegt dat er maar één ding is in het leven wat belangrijk is, althans, hij zegt dat in een getuigenis over zichzelf, dan zegt hij: het gaat mij erom om hem te kennen, Colossense 3 is het geloof ik, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wil zeggen, deel te hebben aan de Heer Jezus Christus. Maar wie is hij? En gek genoeg, in de praktijk, want dat is Anderson. Sir Robert Anderson. Gek genoeg, men heeft in de praktijk die hele achtergrond, die hele basis, hoe zeg je die? Dat hele decor achter de Heer Jezus over het algemeen weggeredeneerd. Het komt een klein beetje terug als het kerstfeest wordt, maar dat merkt nauwelijks iemand. Want dan, dat weet u, dan moeten de kinderen moeten naar Lucas 2, dat was bij ons ook zo, moeten Lucas 2 uit het hoofd opzeggen. Toch? En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld. Weet u ook dat weet? En Jozef trok ook op naar Bethlehem enzovoort. Omdat hij, waarom moesten zij naar Bethlehem? Zo die kerst dan. Waarom moesten zij naar Bethlehem? Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Wiens zoon is hij? Nou, van David. Wat betekent dat? Nou ja, dat komt in de problemen. Komt meteen in de problemen. Want Dat betekent dat hij de drager is van de beloften die aan David gedaan zijn met betrekking tot zijn zaad na hem en met betrekking tot een eeuwig koninkrijk, een voortdurend koninklijk huis, het Davidische koningshuis, met zijn residentie, het paleis, in Jeruzalem, van waaruit alle volkeren der aarde geregeerd zouden worden. Nee, niet 1000 jaar, voor eeuwig. Want dat staat in het Oude Testament. Nou ja, er staat nog veel meer, maar dit staat erin. Maar dat hij uit David was, uit het huis van David, ja, die maalt daarom. Tegenwoordig. En wat ik nu net zei, dat is essentieel voor het zogenaamde kiriasme. En als u mij kent, weet u wat ik nu ga zeggen. Dokter, ik heb last van kiriasme. Of zo, zoiets. Dat schijnt een kwaal te zijn. En niet zo lang geleden las ik in een Nederlandse christelijke krant, want ik lees soms wel eens een christelijke krant, daar stond in dat het een volstrekte dwaalleer was. Te geloven dat Jezus ooit dat Davidische koningshuis in Jeruzalem zou herstellen en de volkeren weer zou vergaderen in één koninkrijk enzovoort. Dat staat inderdaad in geen enkele klassieke, traditionele geloofsbelijdenis. Iemand zei toen tegen dominee Berghoff, wat u leert is in strijd met de kerkelijke leer. En Berghoff zei, het is niet in strijd met de kerkelijke leer, de kerk leert er niks over. Niettemin werd het de kerk uitgezet. 100 jaar geleden of zo. Tijdgenoot van Johannes de Heer. Ik weet niet over de 1000 jaren of hoe de komende christelijke regering of hoe het heten. Het zijn klassiekers. Niemand geeft daar nog om. Tegenwoordig. Want dat ging tenminste dan nog over de Heer Jezus Christus en wie hij is en dus wat hij op zijn schouders droeg. En dat hij zijn kruis droeg, dat weten wij. Maar dat de heerschappij op zijn schouders zou zijn, dat lezen we alleen met kerst, omdat het verplicht is. We hebben trouwens niet te veel schriftplaatsen die daarover handelen, dus we moeten wel. U weet wel, uit Jesaja. En de heerschappij is op zijn schouders. En daarna komt de discussie, welke heerschappij? Hoezo? Heerschappij. En dan zei iemand, ja, dat moet je niet letterlijk nemen, dat is overdrachtelijk, dat is geestelijk, dat is bij wijze van spreken, dat is de troon in ons hart, of zoiets. Alsof je een troon in je hart zou hebben. Was het maar zo, denk ik wel eens, dan wist ik ook precies wat ik moest doen. Toen kon ik het even vragen aan degene die op de troon zit in mijn hart. En ik ken mensen die denken dat het echt zo is. En die zijn dus vol verzekerd voor al wat ze doen, dat is een overeenstemming met de wil van God. Het zijn allemaal dingen die niet in de Bijbel staan. Het gaat over gevoelens, het gaat over ideeën. Ik heb trouwens een theoloog gekend. Dat was een drummer trouwens. Uit Kampen. Er zitten nog meer te binnen, maar dat kan beter niet zeggen. Maar dat is niet om lelijk te doen. Die zei, ja, de taak van ons theologen is dat wij het godsbeeld aanpassen aan de moderne tijd. Ik zeg, dan hebben jullie dus dag voor dag tot dag erg druk mee. En zei, ja, dat is wat wij doen. Hij zegt, wat doe jij dan? Want we waren muzikanten onder elkaar, verdwaald in een orkest. En wat doe jij dan? Ik zeg, nou, ik geef bijbelstudies. En hij was even stil en zei, ja, dat kan je rustig doen, want daar doet de kerk niks aan. En zo is het maar net. Het zijn niet mijn woorden, hè. Dat blijft bij het dicht. Ik heb het trouwens ook gekend. Die wilden het ook serieus aanpakken. Die zeiden, nou, wij gaan theologie studeren. Ik zeg, wat wil je? Theologie leren of wat de Bijbel zegt? Nee, wat de Bijbel zegt, daarom gaan we theologie studeren. Die kwamen terug. Zo, je hebt gelijk gehad, wij leren niks uit de Bijbel. Wij leren theologie, wat anderen zeggen, maar niet de Bijbel. Die raakt niet op. En mijn oudste herinnering aan zo iemand was dat die man schakelde over van theologie en ging taal studeren. Er werd Neerlandicus en is gepromoveerd op het onderwerp. Het gebruik van het begrip romantisch in de middeleeuwen of zoiets. Ik heb nog medelijden met die man. Ik weet nog precies zijn naam. Het is, moet een jaar of 60 geleden zijn. Dat is jong. Ik zal het nooit vergeten. Zielig vind ik zoiets. En toch zou ik dat boek nou wel eens willen lezen. Dus als ik tegenkom, dan is het maar toch maar weer. Maar dat is teleurstellend. En je weet allemaal, als een predikant het niet meer ziet zitten met de Bijbel, gaat hij dan doen? Dan doet hij wat Johan Bos doet, dichten. Toch? Nee, Johan Bos komt van de andere kant in. Ik sprak trouwens gisteren een dame hier, die zon. En die vroeg mij, komen jullie nog steeds die journalist die dan die liederen dicht dat ze dat zien? Zeker, zeker. Ik wist niet dat die vandaag hier zou zijn. Maar dat even te zijn. Maar het is armoe. En waarom? Ja, omdat men niet wil. En omdat de idee nou eenmaal bestaat dat de mens zijn eigen God uitvindt. Dat vinden atheïsten namelijk, die denken dat wij onszelf en God gemaakt hebben, omdat we die nodig hebben of niet zonder kunnen, of zelfs Tons Jansen zei dat, hè. Zoveel mensen nog wat hebben, dan moet hij wel nodig zijn. Dus er een markt voor, en als hij dit is, wordt hij wel gemaakt, dus zo is dat. Zo gaat dat dan. Maar ik moet u zeggen, ja, daar hoor ik allemaal niet bij. Daarvoor staan wij hier niet. Wij hebben een God die zich aan ons bekend maakt. Niet die wij hoeven te verzinnen, of moeten bedenken, of moeten beleven, of iets dergelijks. Wij hebben een God niet alleen die zegt dat hij bestaat, maar die ook inderdaad vertelt wie hij is, en dus, want dat is allemaal abstract, en dus vertelt hij wat hij doet en gedaan heeft, en nog zal doen in de toekomst. Daar hebben wij mee van doen. En vandaar dat iemand als Johannes begint zijn brieven met iets als hetgeen wij van het begin gehoord hebben, dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard, dat wat namelijk van den beginnen bekendgemaakt is in de Bijbel. U weet, in de beginnen, dat zijn de eerste woorden. Het is het eerste woord, het zijn woord eigenlijk. In, althans in de Hebreeuws, in het begin. Hetgeen van het begin was, dat verkondigen wij u. Niks nieuws dus. Ook niet iets nieuws dat door de Heer Jezus ineens verkondigd zou zijn of zo, als een soort revolutionair. Integendeel. En daarom begint diezelfde Johannes zijn evangelie met woorden. Ik doe mijn best, maar je komt er niet meer onderuit. Men heeft er wat anders aan gehangen dan wat er staat. Er staat namelijk, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit is in het begin bij God. En men heeft die teksten gebruikt ter onderbouwing van de leer van de drie-enigheid, maar in werkelijkheid, wat Johannes daar staat te vertellen, en wat hij opschrijft systematisch, is dat God per definitie spreekt. Dat is wat hij doet. Wat doet God? Hij spreekt. Wat moeten wij met God dus? Hoe is onze relatie met God? Nou, precies. Luisteren. Hoor naar zijn woord. Dat is wat het is. Moeilijk is het niet. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Dat is de manier van Johannes om te zeggen, God per definitie spreekt. Zoals hij zegt, God is licht, God is geest, zo zegt hij, God is woord. Dat is wat hij doet. Vandaar dat er in de praktijk geen verschil is tussen dat woord en God. En vandaar dat Johannes als de meester der metaforen, iemand legt u dat later nog eens uit, als Johannes als de meester de metaforen gewoon zegt, het woord is God en God is woord. Dat is wel goed, spreken. Dan maak je het bekend. We hebben hier 1200 bladzijden. Men spreekt ons over andere heilige boeken buiten de Bijbel om en zo wat. Ik heb wel eens van die dingen gezien. Nou ja, dan heb je eigenlijk een tiental bladzijden misschien, maar dan houdt het ongeveer wel op. Heb je de Koran wel eens gezien? Gelezen wellicht? Ik wil het citeren, het is niet om door te komen, maar gelukkig is het maar een dun boekje. Ja, althans naar de opvattingen van mijn vrouwen. Maar goed, vergeleken met de Bijbel bedoel ik, 1200 bladzijden, dit is nogal wat. God heeft ons nogal wat te vertellen. En er staat echt heel wat meer in dan dat Jezus, wie er nog wezen mocht, die ooit geboren was, toevallig op kerstfeest of zo. Ik stop er nou mee, maar dat mag ik niet doen natuurlijk. Maar er staat heel wat meer in dat Jezus voor je zonde gestorven is hoor. Er is wel zo. Maar er staat ook. Christus is het die gestorven is, comma, wat meer is. Dat is Romeinen 8. Rechter was het minst komen. Ik bedoel, de brand erin, weet je wel, dat wat meer is, die ook is opgewekt. Dat is meer dan dat is dit. Er valt niks van uit te leggen. Vanzelfsprekend. Die ook is aan de rechterhand Gods, dat is nog een fase meer. Want als hij opgewekt is, dan vind je hem in de hof. Van Jozef van Arimathea, waar Maria hem vond. Of hij vond Maria, wat het maar was. En hij zei, sorry, Latijn is klaar, maar hij zei, raak mij niet aan. Het zijn legendarische woorden geworden, maar raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat is daarna wel gebeurd. En de Bijbel zegt, hij is dus inderdaad niet alleen gestorven, hij is opgewekt, hij is ook de rechterhand Gods. En dan met een wat algemene term, die ook voor ons bidt. Dat in de praktijk betekent dat hij ons vertegenwoordigt bij God. En dat is de Nieuwtestamentische boodschap. En die is niet fundamenteel anders dan de Oud-Testamentische. Het is alleen zo dat die Nieuw-Testamentische boodschap predikt, wat is een prediking, dat Gods beloften in het Oude Testament gedaan, tot en met Malachi dus, vervuld zijn geworden door de persoon en het werk van Jezus van Nazareth. Oké. Okay. Nou, en betekent dat God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis, ben ik nog op Urk, jullie kennen het volstaande vertaling. God die gezegd, 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat hè? Wanneer heeft God nou gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen? Ja, dat is de schijnen is één. Toch? Als de eerste keer staat dat God iets zei, en dat is wat God doet, dat weet u nog, hè? Dan staat er, en God zeide, daar zijn licht. En dan komt Paulus en die schrijft dan, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat was vers 6 en ik citeerde hem straks in combinatie met vers 4, waar gesproken wordt over het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En waar komt de term beeld Gods ook alweer vandaan? Dat is 2 Korinthe 3. Maar waar komt de term beeld Gods ook alweer vandaan? Laat vast niet meer terugkomen. Maar waar komt die andere even vandaan? Genesis 1, juist. Daar staat dat God zegt, laat ons Adam, want dat staat er echt, ongeacht wat de vertaling geeft, Er staat Adam in het Hebreeuws, enkelvoud, alleen de naam Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Noemen ze mens die beeld Gods is dan? Christus die het beeld Gods is. En u begrijpt wat men ermee gedaan heeft. Men heeft het veralgemeniseerd. Je kan geen christelijk blaadje nemen of zelfs een onchristelijke blaadje. En er staat dan meteen in dat de mens geschapen is naar het beeld Gods. En men bedoelt ermee dat wij, u en ik, nou ja, u een beetje meer dan ik waarschijnlijk, een beelddrager is van God. En dat we daarom belangrijk zijn, omdat wij iets goddelijks in ons hebben, dat heeft de schepper zo gemaakt, enzovoorts. Maar weet u wat de Bijbel zegt? U en ik, wij zijn beelddragers van Adam. En we zijn in Adam deelgenoot van aan de... We zijn in Adam vervloekt met elke vleeselijke vervloeking. Nee, dat staat er zo niet. Het staat wel dat wij die kinderen God zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Maar dat betekent alleen wat als het andersom waar was. Dat wij toen wij gewoon natuurlijke mensen waren, vervloekt waren met elke stoffelijke vervloeking op aarde, in Adam. Oké, dat vindt men verder zo. Dus Efeze 1, vers 3, daar staat. Dat staat er zo. Oké, dan nemen we gewoon een andere circulatie, dus geen punt. Gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Wij zijn sterfelijke wezens, we zijn ten dode opgestreden. Dat is nog zwak uitgedrukt, want om even op een andere uitspraak terug te komen. Jezus is voor uw zonde gestorven. Maar dat is wel zo smal mogelijk geformuleerd. Want wat de Bijbel ervan zegt, is onder andere dit natuurlijk, maar wat de Bijbel leert is dat hij gestorven is niet maar voor uw zonden, maar voor u. Nee, er staat dat één voor allen gestorven is. Dat weet ik niet wel, dat is een kerkelijke en theologische discussie of het werk van Christus voor alle mensen was of alleen voor de uitverkoren. Of alleen voor de leden van ons kerkgenootschap. Toch? Weet ik wel, maar daar heb ik niks mee van doen. Waar het om gaat is wat de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt, hij is gestorven, één voor allen. En wat betekent dat dan? Staat er meteen achter. Je hoeft niet te zoeken. Want Paulus zegt, wij zijn van orde dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Dat is 2 Korinther 5. Met andere woorden, hij is voor uw zonde gestorven, maar u hebt er niets aan, want u bent tegelijkertijd dood. U bent uitgeschreven uit de boekhouding. Ik hou niet van die verhaaltjes, ik kan namelijk geen verhalen vertellen. Daar deug ik niet voor, maar in de tent heb ik nogal eens het verhaal gehoord. Van dominaar Nieuwenhuis, wiens voornaam ik weer vergeten ben, want er zijn 2 van die beroemde nou die dominaar Nieuwenhuis heten. Maar die ene, die was, die bleef België achter zich, nou ja, België, achter zich aan. Die is ter dood veroordeeld. En die hebben ze strooien pop van, hij was naar Nederland gebracht. Maar goed, die hebben ze strooien pop van gemaakt en ze hebben die opgehangen. En het verhaal is dat jaren later, toen daar geen haan meer naar kraaide, diezelfde dominaar Nieuwenhuis zich gemeld heeft om een erfenis op te vragen. En toen is dat niet voor elkaar gekomen. Ze hebben hem verder niks gedaan. Maar ze zeiden gewoon, meneer, u bestaat niet. U bent toen en toen overleden. Dus sindsdien kon hij ook door de stoplicht rijden. Maar die hadden ze toen al niet uitgevonden, geloof ik. Ik vind het een interessante gedachte, maar die gedachte moet u vooral bijblijven. Eén is voor allen gestorven. U bent van nature als mens zo, bent u voor God dood. Je kunt bidden tot je een ons weet. Dat is ook een koude dier afgevallen. Maar goed, je kunt bidden of wat je maar even wil dan, maar dat gaat je niet helpen. Echt niet. Dat zegt de Bijbel. En tot ons schrijft Paulus zijn brief, tot ons als gelovigen, en zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, enzovoort. Dat God je heeft levend gemaakt met Christus en mede opgewekt en zelfs mede gezet heeft in de hemel. Kijk, wat ik nou bedoel te zeggen is dit. Dat voor een boeddhist is Boeddha een belangrijke figuur met wijze levenslessen. En als je niet al te confuus bent, heb je misschien een Confucius ook nog wat. Ik weet niet wat je daaraan hebt, maar dat schijnt wel zo te zijn. En er zijn er die denken dat ze van Mohammed wat kunnen leren. En dan heb je nog een lui gehad die dachten wat te kunnen leren van Lau de Palingboer. Het was niet mijn bedoeling om Lau de Palingboer te beledigen, zeker niet op werk. Maar dan ook wel even te zeggen, je kunt er wat aan hebben, maar Jezus is van een andere orde hoor, die hoort daar echt niet bij. Die is niet van hoe je een mens kunt verbeteren, of hoe je een mens door het leven kunt leiden of gelukkig kunt maken of wat dan ook. Nee, ik heb er genoeg gekend, ik ben oud genoeg om dat te kunnen zeggen, ik heb er genoeg gekend, ook in mijn omgeving, die dachten dat dat zo was. En dat de Heer er was om hen door het leven te leiden. Door allerlei moeilijke omstandigheden enzovoort. Ik moet u zeggen, dat is in alle gevallen een grote teleurstelling gebleken. Dat komt niet goed. Het is namelijk niet zo. En het is ook niet wat God beloofd heeft. God spreekt tot u als een dode en zegt maar één ding. Niet, doe je best en dan zal ik je een beetje helpen. Of roep mij maar aan als je in de problemen zit, dan kijk ik wat ik voor je doen kan. Dat is de sociale dienst. Sinterklaas. En in de praktijk is het verschil niet zo groot tussen die beiden. Maar doe maar. De Heer spreekt tegen een dode, tegen u, tegen mij. Hij zegt, sta op. En volg mij. Meer niet. Kan een mens dat dan? Ja, kan niet dat dan. Want je doet het gewoon. Toen de Heer tegen het dochtertje van Jezus zei, dochtertje, ik zeg, u sta op, dacht dat meisje ook niet, zou dat wel kunnen eigenlijk, ik ben toch dood. Of Lazarus, kom uit. Die was nog ingepakt ook, maar staan nog ingewikkeld dat ik begreep. Maar, wat doen we? Nee, ik stop daar niet mee. Dat is toch zo? Sta op. En als u dat te veel vindt, dan hebben we nog voorbeelden genoeg. Dat de Heer heeft zelfs tegen Mozes gezegd, wat sta je daar nou, man? En Mozes zegt, kan toch niet verder? Ik sta hier op het strand van Noewijba en ik moet hier de Golf van Aqaba oversteken. Want hij had aardrijkskunde gestudeerd, onder andere. En ik moet hier, en daar kan je toch niet door? Dat weet toch iedereen? Dat is een paar honderd meter diep. Daar kan je toch niet door? Hoe suffend staat gij daar? Nee, nog zoiets, zoals het lied zegt of zo. Hij zegt, neem uw staf. Uw staf. Ik kijk even wat de gemiddelde leeftijd is, of ik mag uitleggen. De staf is de uitbeelding van levenskracht. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is het. Ja, de uitbeelding van levenskracht. Zeg uw staf uit over het water enzovoort. En zie daar. Het was gewoon een kwestie van doorlopen. En men dacht, dat kan niet, maar kon wel. Dat is wat de Heer dan doet. En als de Heer zegt, sta op, dan doe je dat gewoon. Dan ga je niet zeggen, van, ja, maar dat kan ik helemaal niet of zo. Of de Heer weet dat ik dat niet kan. Of anderen zeggen tegen je, maar dat mag je zomaar niet doen, want je weet niet of je maar uitverkoren bent. En hoe kom ik daar dan achter? Ja, dan kan je niet achterkomen of je uitverkoren bent. Dat moet je van binnen voelen. Nou ja, dan moet je zo iemand zijn zoals ik, een beetje Met baaptisch enzovoort, dat komt er nooit op mee, hoor. Dat kan ik niet meer zeggen. Dan ben je nog de zwakvallige types, zal ik maar zeggen. Ik weet de officiële termen niet te gauw, die hebben het niet bij de hand genomen. Dit is een tempelprogramma van 1961, heb ik hier in de Bijbel liggen. Maar ja, daar wil ik het ook nog niet over hebben. Maar goed, wat moet je doen? Ben je afhankelijk van je eigen ideeën, je gevoelens en je welbevinden en dat soort dingen? En toch moet ik u zeggen dat voor zover ik er nog enig zicht over heb, een beetje gemiddelde christelijke literatuur nergens anders over gaat dan dit. Namelijk je welbevinden. En er worden happenings georganiseerd, dat heette in bepaalde kringen, in mijn tijd heette dat happenings. Tegenwoordig heet dat al events. Heet dat tegenwoordig? Dat is te goed Engels, maar uit. Enzovoort, en dat is toch zo geweldig dat je daar met zoveel mensen in, alles daar zit, enzovoort. Al was het maar om te kijken dat Max, hoe heet die jongen ook alweer, Max, zich niet verstapt, zal ik maar zeggen, dat het allemaal een geweldige beleving is dat. En ik geef het meteen toe. En zo komen christenen bij elkaar en zijn zo gezegend geworden, waarmee dan? Wat neem je ervan mee? Wat blijft er? Wat is het blijven dan? Wat heb je geleerd? Over Christus. Over wie Jezus is en wat hij doet. Zal ik het u lezen? De Hebreeënbrief, die ik door sommigen trouwens ook aan Johannes wordt toegeschreven, nee, niet door mij, maar door toch aan. De Hebreeënbrief begint met God. Voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, dat is de inleidende bijzin, maar ik stop er even bij, hè. God heeft voorwaarts veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Dat gaat over het verleden. Van voor de Hebreeënbrief, van voor Paulus denk ik, maar van voor Jezus dus ook. In oud-testamentische tijd, voortijds, heeft God veelmaal gesproken. Via de profeten. Onder verschillende omstandigheden. Maar ook op velerlei wijze. Dat vind ik de meest opvallende uitdrukking erin. Want dat is weinig bekend. Maar op welke wijze heeft God dan gesproken? Ja. Oké, het meest voor de hand liggend voor ons moderne mensen is in letterlijke taal. Ik denk tenminste maar aan dat wij dat nog kennen in het Nederlands. Letterlijke taal. Gewoon klaar uit. De Heer die tegen Abraham zegt: ik ben onderweg naar Sodom en ik ga het verwoesten. Dan begrijp je wat er gebeurt. Of de Heer die tot David zegt: ik zal uw zaad na u doen opstaan en die zal ik een onwankelbaar koninkrijk geven. Dat is klare taal. Of uw nageslacht zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is en het zal onderdrukt worden, maar na 400 jaar zal ik het uitleiden. Zodat je het kon uitrekenen wanneer het zou gebeuren. Dat is klare taal. Iets minder klaar wordt het als de Heer zegt: 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te sluiten en zoiets. En dit was nog klare taal. Maar het blijkt dat die 470 jaren die aangekondigd worden, ergens worden onderbroken. Er staat er trouwens ook in, maar het doet er nou niet. Dat is klare taal, nogal. Maar er wordt ook in overdrachtelijke taal gesproken. Dat wil zeggen, geestelijk. Zo van: de Heer heeft een wijngaard met een muur eromheen, maar de Heer gaat die muur afbreken en de wijngaard zal zijn tot afwijding voor het gedeelte des velds enzovoorts. Dat is beeldspraak. Nou is deze heel makkelijk, want dat is Jesaja 5. Maar er staat bij: Israël is een uitgeledige wijngaard. Dat is altijd handig voor als je in het Nieuwe Testament ook nog eens een gelijkenis tegenkomt over een wijngaard en wijngaardeniers.
dat je dat weet. Maar dat is overdrachtelijk. Maar de Heer heeft ook gesproken in beelden. Typen. En soms, laten we zeggen via de tabernakel, tent wou ik zeggen, maar is die opgevallen? Dit zijn de kleuren van de tabernakel. Hemelsblauw. Scharlaken. Of hemelsblauwe scharlaken. En de mijnvorm was dan purper. Maar dat even terzijde. Maar die tent, die verplaatst kon worden, en die zelfs opgezet kon worden buiten de legerplaats van Israël, enzovoorts. En die ingericht werd met bepaalde voorwerpen die allemaal een betekenis hebben. Zonder dat die betekenis vermeld wordt. Nou, een heel klein beetje, maar ook pas in het Nieuwe Testament. Met name in zin ook pas in de Hebreeënbrief en ook alleen maar daar. Weinig over bekend. Men heeft er. Ik had het toch over geschiedenis, maar zijn weer toch. Er was iemand in Nederland die schreef een dik boek over de tabernakel. Een dominee, Schouten. Schreef een dik boek over de tabernakel. Bouwde ook of liet bouwen een model daarvan. Met echt goud, echt zilver, echt koper, echt zand uit de Sinaï-woestijn of wat er over door moest gaan, enzovoort. En daarna was de vraag: wat doen we met dat ding? Want ja, en toen heeft men het Bijbels Museum opgericht. Rondom dat model van de tabernakel. En ik weet nu nog niet waar het ding gebleven is, want het Bijbels Museum staat niet meer. Ik zou er nog een keer naartoe, omdat het opgeheven zou worden. En toen kwam de corona. En toen, nou ja, dan weet ik het niet. Dus als iemand erachter komt wat spul is, dan wil het graag weten, om het even bij te houden. Maar goed, maar hij schreef een boek over de betekenis van de tabernakel, maar het is in zijn eigen kerkelijke kring is het verhuisd geworden, want men wilde niks van die typologie weten, het was te moeilijk, en men zei, dan word je maar overgeleverd aan de fantasie van degene die het uitlegt. Zo is het gegaan. Men wil het niet weten, maar God heeft op vele wijze tot de vaderen gesproken. En dan heb je nog dat God gesproken heeft in de levens van mensen, in de geschiedenis van de levens van mensen. Ik bedoel, waarom we dit te binnen schiet. De Heer zei tot een profeet, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Dus die man werd meteen zijn eigen gemeente uitgegooid, want ja, een beetje evangelisch christen, dat weet u, ja. Maar die profeet moest het wel doen, deed dat ook, was Hosea. Om maar eens wat te noemen. En er staat meteen bij, neem je vrouw de hoererij, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Zodat het huwelijk van Hosea een uitbeelding is van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Is dat beeldspraak? Als je wilt, is het beeldspraak. Je kunt toch zeggen, het is een beeld, wat je maar wil. Maar de Bijbel zegt gewoon, nee, de Heer is met Israël getrouwd. Maar, maar die vrouw van de Heer, die deugde niet. Die had liever andere mannen. Dit is net een verhaal, hoor, wat ik vertel. Of moet ik het voorlezen dan? Er zijn jonge mensen bij. Dat doe ik liever niet. Maar het staat wel in de Statenvertaling allemaal. Enzovoorts. Kortom, dat huwelijk is mislukt. Er staat zelfs in dat de Heer die vrouw heeft weggezonden met een scheidbrief. Ja, de Heer is een gescheiden man. Dat staat in de Bijbel. Er stond zelfs in dat een man als een huwelijk gescheiden is, volgens de wet mocht niet hersteld worden. Dat staat in de wet. Mosaïsche wet. En toen zei de Heer via de profeet tot Israël, keer nochtans weder tot mij. Hoe kunnen die dingen? Nee, het gaat er mij niet om dat ik het uitleg. Het gaat erom dat al die geschiedenissen enzovoort profetische betekenis hebben. En ze spreken over het einde van de relatie tussen de Heer en Israël, maar ook vervolgens over een herstel daarvan in de toekomst. En hoe dat kan? Ja, het antwoord is altijd hetzelfde. Hoe het kan? Dat vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Het antwoord is wedergeboorte. Het is dood en opstanding. Dus je deel wil hebben aan de zegeningen die Christus geeft, of beter nog, die in Christus zijn, dan moet je van het oude verlost worden. En dat gebeurt via het kruis. En dat zou je moeten aanvaarden. Maar de Bijbel zegt dat de christenen zijn wedergeboren mensen die beschouwd moeten worden als vijanden van het kruis van Christus. Omdat ze niet willen accepteren dat ze naar de oude mens voor God dood zijn. Dat is een zeer ernstige boodschap. Kijk, bestond er een vraag in onze kringen, de evangelische kringen, wat dan het geheim was van het overwinningsleven. Dat woord hoor ik nooit meer, maar dat overwinningsleven heette dat van de gelovigen. Want ja, dat zegt dat men in strijd verkeert, dat is niet zo moeilijk, want alle mensen verkeren in de strijd om het bestaan, dus christenen ook. Maar hoe heb je nou de overwinning? Wat is het geheim daarvan? En het geheim daarvan is helemaal niet geheim. Het geheim daarvan is dat je moet ophouden met vechten naar die oude mens. Het geheim is dat er staat, houd het ervoor dat gij der zonde gestorven, niet houd het ervoor dat die zonden zijn weggedaan, hoewel dat zo is, maar er staat, houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Leg dan af, aangaande de vorige wandeling enzovoort. En ik herinner mij nog inderdaad dat onze tent er stond, gebruikt werd bij een van onze, nou, bij meerdere, maar bij een van onze jeugdkampen vroeger. Waar ik dus ook was, dat was niet te vermijden, enzovoort. En dan leerde mijn vader aan al die jongeren van 12 tot 18, of hoe oud ze maar waren, leerde ze van die oude mens, die is dood, en daar vecht je niet mee, daar vecht je niet tegen, daar stap je overheen. Ik geloof niet dat ik het toen begrepen heb. En ik denk anderen ook niet. Wat blijft je wel bij? Daar stap je overheen. Zo. Niet te val je God mee lastig. Je stapt er overheen. En als het moeilijke is, zeg je, Heer, ik dank u dat ik het allemaal heb weggedaan, dat u dat niet rekent. Maar dat is tegelijkertijd de erkenning dat je niet deugt. En daarom doet God het weg. En dat accepteer je dan. En dat is heel wat anders dan Boeddha of wie het allemaal maar zijn, die lui. Want daar gaat het allemaal over het idee dat de mens weliswaar soms gekke dingen doet, maar dat hij in wezen, in zijn ego, zijn wezen, goed is en dat dat goede naar buiten gebracht moet worden. Zoals de man zei als hij zijn bril afzette, en dan zei hij in twee dingen. En dan, je kunt hem allemaal wel dokter Angier met twee. Dokter Angier met twee. Die zei, wat wij nodig hebben is een eind aan de woningschaarste enzovoort. En er moesten allerlei sociale voorzieningen komen. En dat betekende dan het eind van de criminaliteit en al dat soort dingen weer. En alle plagen waaronder het Nederlandse volk gebukt ging. Dat kwam allemaal door de woningnood enzovoorts. En toen kregen we een gasbel. Dus toen waren we ineens rijk. Toch? En velen denken dat als je dan maar een goede ambiance maakt, hoe heet zoiets, een goede biotoop maakt voor een mens, dan komt het wel goed met hem. En dan zal de Heer wel een handje helpen. Ik heb een gelovige gekend, nou die ken ik nog trouwens, die zei jaren geleden tegen mij, ja, maar wij als gelovigen moeten wel onder de wet leven, maar voor zover we dat niet halen, voor zover we het niet redden, ontvangen wij genade. Wat een dwaasheid. Wij zijn dood, hoezo onder de wet? Wij zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. Wij leven 100% onder de genade van God. En we moeten ophouden te proberen op eigen kracht, desnoods met behulp van onze lieve Heer, wat ook geen Bijbelse term is trouwens, om iets tot stand te brengen. Om het goed in ons te verbeteren. Dat is geen Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is, stap er maar uit. Dat is de prediker. Men heeft het vertaald met prediker, maar het woord betekent de uitroeper. Hij roept uit. En wij kennen het woord kerk toch, hè? Dat is niet het Bijbelse woord. Het Bijbelse woord is ecclesia. Dat is van het Grieks. Dat is Grieks. Maar komt natuurlijk uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Ecclesia. Ek is uit. En ecclesia wil zeggen degene die geroepen zijn. Van kahal, to call. Ecclesia. Wij zijn geroepen uit deze wereld. De hele gemeente, in Bijbelse betekenis van het woord, is niet een ding in de wereld, laat staan een wereldgodsdienst. Het zijn degenen die gehoor gegeven hebben aan de oproep van de prediker, de uitroeper, en ze zijn uitgegaan. Men leest de geschiedenis van het gouden kalf in. Is het nummer? Ik zou het scoren nog. Weet ik veel. De geschiedenis van het gouden kalf bij de wetgeving, Mozes de berg op, de wet halen, en hij komt terug. En hij ziet dat het hele volk heeft een gouden kalf gemaakt. Aaron heeft dat geregeld. Enzovoort. Dat is een uitbeelding van eigen dunkelijke, eigenzinnige godsdienst. Enzovoort. En de Heer straft dat volk. En een van de dingen die daarna gebeurt, is dat de Heer tegen Mozes zegt dat hij de tent der samenkomst, dat is de voorloper van de tabernakel, de portable tent, de tent der samenkomst moet opstellen buiten het legerkamp van Israël, in plaats van in het midden daarvan. En daar, maar hij moet hem zetten buiten het legerkamp, maar wel op zicht afstand. En dan staat Mozes daar in de deur van de tent der samenkomst, en vanuit het legerkamp van Israël zien ze die man daar staan. En de oproep van Mozes aan het volk is ongeveer dit: al wie de Heere wil dienen, kom er maar uit. En hier in de Hebreeënbrief, niet in hoofdstuk 1, maar in het laatste hoofdstuk, staat: zo laat ons dan uitgaan tot hem, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is onder verwijzing naar allerlei instellingen onder de wet, maar primair naar deze gebeurtenis. Als u de Heer zoekt, die heeft de wereld achter zich gelaten, de wereld die hem gekruist heeft, verworpen heeft, en gezegd heeft, wij willen niet dat deze over ons koning zou zijn, enzovoort. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld, staat er. Hij heeft de mensheid overgegeven, staat er in Romeinen 1, om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Wat dat betekent, dat wordt aan uw fantasie overgelaten. Maar de Heer doet er niks aan. De Heer zegt, als je me nodig hebt, weet je waar ik ben. Buiten de legerplaats. En dat is wat overgaat. Als je tot geloof komt, beter, als je tot de Heer komt, bewust. Als je echt hem wil dienen, zoals u daar straks gezongen hebt. Als je dat echt wil, betekent het dat je al die dingen achter je moet laten, loslaten enzovoorts. En dan kom je door de Heer met lege handen. En de Heer zegt, die mij willen dienen, komen met lege handen en ik zal ze vullen. Ik geef je wat te doen. En dat is bepalend voor je verdere leven. En het idee dat God voor ons zorgt in ons dagelijks leven, dat is op zich waar, maar voor ons, dat wil zeggen, voor ons die hem lief hebben. Voor ons die hem praktisch lief hebben. Voor ons die hem dienen. Voor ons die inderdaad overgegaan zijn uit de duisternis en wandelen in het licht. En dat is dus de vraag, hè? Heb u dat al eens achter u gelaten? Heb u het al eens losgelaten? Of wordt u op sleeptouw genomen door ook een prediking die zegt, kom met je zorgen en je noden en de Heer zal erin voorzien. Dat is zo niet. Dat is zoals je hem dient. Als je aan hem hebt onderworpen. Als je geknield hebt voor de troon der genade om je te niet om genade te vragen, maar om je te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Dat is Hebreeën 4. En dat is het probleem geweest, heel de geschiedenis door van de mensheid, de mens, Israël, de volkeren. die weliswaar het woord van God ontvingen, tot wie het woord van God gesproken is, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, maar men heeft niet willen luisteren. Dat is Johannes 1 weer. In het begin was het woord was bij God, het woord was God, enzovoorts. Waar er staat, het woord was het licht, het was het leven de mensen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is het thema wat daarna het hele Johannes Evangelie vult. Eigenlijk, de Johannesbrieven ook. En zo is het nog steeds. Men wil niet horen. Men wil een God die ons oude leven op poten zet, weet te verbeteren of zoiets. Waar we wat aan hebben hier. Maar weet u nog goed wat? Over het algemeen vergeet men dat. We hebben allemaal de film gezien, zal ik maar zeggen. Of de film over het leven van Jezus enzovoorts. Maar weet u, de Joden wilden hem wel als koning. Dat staat er ook. Sterker nog, er staat, zij wilden hem met geweld koning maken. Ze wilden hem dwingen om de troon waarvan hij de erfgenaam was, om daadwerkelijk naar zich toe te trekken, te claimen. En wat staat er dan over de Heer Jezus, wat deed hij toen? Er staat er iets als, het weggaande verborgen zicht van hem. Want zij wilden hem wel binnen hun jodendom, als hun koning, binnen hun religie. Maar het punt is dat de Heer Jezus Christus in zijn lijden en dood, en dus in zijn opstanding daarna, een einde gemaakt heeft aan alle religie, namelijk aan alle streven van de natuurlijke mens. En pas daarna komen de Messiaanse zegeningen. En dat is wat Petrus zegt, dat de oud-testamentische profeten dat hebben moeten leren. Hoe dat nou zat met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar het punt is, eerst het oude weg en daarna het nieuwe. Ik zal u nog wat vertellen, ik maak me daar niet mee. Maar ja, als je je lief wil maken, moet je die dingen dingen. Dat ben ik serieus. Voor wat betreft de Joodse staat, de staat Israël. Er zijn er inderdaad die gileasten zijn, die geloven dat de Heer Jezus komt om dat land, om de Joodse volk terug te verzamelen, zal ik maar zeggen. Zijn koninkrijk op te richten. Ik moet u zeggen, dat kan wel zo wezen, maar het neemt niet weg dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat deze Joodse staat die er vandaag bestaat, in dit Jeruzalem, als de Heer komt, verwoest zal worden. Zodanig dat er geen enkel leven in het land meer overblijft, en dat men 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land weg te ruimen. Alvorens het weer ingericht kan worden. Nee, zeg, dat staat gewoon in Ezekiel 39 dit. En natuurlijk Zacharië 14. En Joël 2. Lijkt me voorlopig wel genoeg. Wordt uitgebreid beschreven. En waarom is dat zo? Omdat de Heer dat eigen werk niet accepteert. Dat is iets wat men in eigen kracht gedaan heeft en daarmee in opstand heeft gehad. Het volk is nog net zo ongelovig als dat het in het verleden was toen het eruit gezet werd. En ik zeg dat niet omdat ik een Jodenhater ben of zoiets. Integendeel. Het is omdat het de Bijbelse waarheid is en dat er maar één weg is tot zaligheid, dat is geloof in de Heer Jezus Christus. En die nu in onze dagen, in deze laatste dagen, is het heet de uitdrukking hier in Hebreeën 1, tot geloof komt, wordt toegevoegd door God aan Christus, zodanig dat hij deel krijgt aan het eerstgeboorterecht van Christus, met daarbij behorend een hemelse positie en erfenis. Dat is wat het is. Want God verzamelt zich, zei Jacobus, een volk uit de heidenen voor zijn naam in deze tijd. En daarna pas zal hij de gevallen hut van David weder oprichten enzovoort. Dat is de volgende. God werkt een plan uit. Zie? Het is niet zo dat wij een plan hebben en God, we roepen God in omdat hij ons een beetje zou helpen met onze plannen. Het is andersom. God werkt een plan uit En hij vraagt ons om daarin betrokken te zijn. Om deel te nemen aan zijn werk. En zijn werk in onze dagen is het bewaren van het woord van God. Logische wijze, want God is woord, dus wij worden geacht dat woord te bewaren. Als tempel en pilaar der vastigheid en der waarheid. Of hoe het mij te mag bij gelegenheid. En vervolgens bij te dragen aan dus de werking van dat woord, namelijk de verzameling van dat volk voor zijn naam. Uitlopend op de zogeheten opname van de gemeente. En daarna pas zal het evangelie opnieuw gepredikt worden, beginnend bij Jeruzalem en dan ook tot aan de einde der aarde. Maar dat moet leiden dan tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar dat is niet in onze dagen. Dat komt pas later. Zo'n plan dat God uitwerkt. Begrijp je wel? En wij zouden respect hebben voor een God die is wie hij is en die blijft die hij altijd was. Dat is beslot ongeveer de betekenis van zijn naam. Jehovah, de eeuwige, enzovoort. En we zouden beseffen dat God er niet is als een soort butler die op onze wenk verschijnt of zoiets. De geest aan de fles. Nee, die dingen zijn bekend in andere hele wereld, dit soort gedachten. Maar dat is hij niet. Niet wij roepen hem aan, hij roept ons. En voor zover ik hier sta, of anderen, wij bidden u van Christus wegen, 2 Korinthe 5, laat u met God verzoenen. Hij roept u. En ik weet, er zijn er velen die klagen dat God niet hoort. Want dan hoor ik dan, ja, maar wij bidden en wij roepen en ik zat in de problemen en God reageert niet. Goh. En dan komt er een theoloog die zegt, dan moet je je godsbeeld veranderen. Moet je aanpassen. Moet het waar zijn toch? God roept ons. God roept ons mensen. Hij doet dat sinds het begin. Sinds Genesis 1 roept hij de mens. Die niet horen wil. Dat die zich een eigen godsbeeld maakt. Abstract of letterlijk. Dat doet weinig de zaken. Maar die God van de Bijbel is degene die u roept. En die zegt, kom tot mij, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En dan? En ik zal u geven de gewisse weldaden voor David. Precies, die naam staat meteen bovenaan het lijstje. Jezus Christus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. Precies, en dat is wat hij doet. Die is met innerlijke ontferming bewogen. Die weet wie wij zijn. Die weet dat wij niks kunnen. Die zegt, probeer het nou maar niet. Haal het mee op. Luister naar mij. Kom tot mij. En ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Dat is de variant van Handelingen 13. Dat Paulus het aanhaalt. God is godzijdank de onveranderlijke. Degene die mij gepredikt is, weet ik hoe lang geleden, is diezelfde God die nog steeds dezelfde woorden spreekt tot ons en nog steeds zegt en roept en dat komt op mij. Ik heb er nooit spijt van gehad. Maar wij allen moeten leren die oude mens die wij zijn van nature los te laten. Om te komen tot de Heer die ons nieuw leven geeft. Niet door de kruisging, maar door de opstanding van Christus. Zoals Hebreeën zegt, dat hij weliswaar geleden heeft en daar gebeden heeft met sterke roeping en tranen enzovoorts. Maar er staat er waar geheiligd zijn we en daarmee opgestaan zijn we uit de dood, is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid, voor alle die naar hem horen, die hem gehoorzaam zijn. Dat zou je moeten doen. Komen tot de Heer en zeggen, Heer, ik ben ik. Met al mijn gebrek, zonder al mijn gebrek, ik ben ik. Leeg. Ik leg mij al hier voor u neer. Wat je gebruiken kunt, gebruikt u maar. Maar ik geef het op. Ik heb dat gedaan. Ik zie hier mensen zitten die dat gedaan hebben. Zie zo. En dat geeft hij wat hij geven wil. En dat geldt dat voor degene die hem lief hebben, God zorgt dat al die medewerken kan doen. En zo ga je dan door het leven. En dan is het waar dat je al die zorgen nodig bij de Heer mag brengen, alsof het ze niet is. Maar je mag ze bij de Heer brengen en ze daar laten. In het vertrouwen dat hij weet wie je bent en dat hij ook bezorgd enzovoorts. Maar dat alles binnen het kader van de wedergeboren mens, ik onderwerp nu aan in de dienst aan de levende God. Zullen we dan wil ik u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u met alle vrijmoedigheid tot u mogen komen en kunnen komen, omdat u een weg verbaand hebt, een verse en levende weg die ingaat tot achter het voorhangsel, tot de troon der genade. Dat we mogen komen tot hem die op die troon zit, maar niet dat eerst die ons confronteert met onze eigen tekortkomingen als zondaren, maar waar het genade heerst. Zodanig dat we niet alleen vergeving van misdaden ontvangen, zoals u ons zegt, maar ook de mogelijkheid krijgen gratis van u om u te dienen binnen het kader van uw nieuwe verbond. En we danken u, Vader, dat u uw belofte hebben, dat u met ons zou zijn, dat u ons niet zou begeven en niet zou verlaten, maar dat u in tegendeel een goed werk in ons zou beginnen en dat zou voleindigen tot op de dag van Christus. En we danken u dat we ons daaraan mogen overgeven, dat we die grote stap mogen doen van die oude mens naar die nieuwe mens, van de duisternis naar het licht, van de dood naar het leven, simpelweg omdat u ons roept en zegt, sta op en volg mij. Wij danken u daarvoor, voor dat levendbrengende woord dat u ons hebt nagelaten, voor dat evangelie van onze zaligheid, het woord der waarheid, waardoor u ons verwekt tot nieuwe schepselen en waardoor u ons maakt tot eerste leerling van een nieuwe schepping en van uw koninkrijk. Wij danken u daarom voor deze avond en de hele bij u aan. Richt u ons over u en verheerlijk uw naam in onze God, die belofte en in Christus heen. Amen. Het woord is aan de vermoeide borst.